24 november 2018. Presentatie Marie van de Beukel van Berkum. Inhoudsopgave. Het thema is Kerk, sociale media en de AVG. Wees wijs met sociale media. Artikel 1, introductie, Peter Kleingeld. Artikel 2, praktijklokaal. Artikel 3, thema, opinie. Wees als kerk present, ook via sociale media, door Erjan van der Linde. Artikel 4, thema, interview. Vraag je af welk platform je voor welk doel kiest, door Leendert de Jong. Artikel 5, nieuws. Artikel 6, reportage. Hashtag kerk, door Elke van den Burg. Artikel 7, redactioneel. Truc, door Esther de Hek. Artikel 8, stimulans. Artikel 9, column. Loslaten, door Els van Dijk. Artikel 10, eye-opener. Hoe overspelig zijn wij? Door Jeanette Westerkamp. Artikel 11, ontmoeting. Ik vind altijd wel een kans om over geloof of zingeving te praten. Door Wilfred Hermans. Artikel 12, column. Een vurig hart. Door Roel Kuiper. Artikel 13, jeugdwerk. Tienduizenden jongeren naar de kerk in Frans Klooster. Door Vinci Kerkhof. Artikel 14, opinie. De waarheid durven zeggen. Door Bram Beuthe. Rechten. Deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon. Redactieadres Het Hazenveld, 115, postcode 3862, Xantippe Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Paul Krugerweg 39, postcode 3851, Zaandam, Hendrik, Ermelo. Telefoonnummer 0341-565499. E-mail info@cbb.nl. Annotatie. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast de themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken versie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €41,40 per jaar. Deze uitgave heeft één niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1, introductie, door Pieter Kleingeld, redacteur van Onderweg. Ik liet mezelf in een herenzaak een nieuw pak aanmeten. Ondertussen had ik een praatje met de verkoper. Wanneer ik het pak draag? Ik ben predikant, dus op zondag. Wat leuk, ik zag laatst op Facebook een foto van een klant die ook naar de kerk gaat. Hij was op een feestje van de kerkenraad. Ik had al snel door dat op de tijdlijn van zijn Facebook-account een foto van de seizoensafsluiting van onze kerkenraad voorbij was gekomen. Mensen in een tuin, glaasje wijn, hapjes. Zo had ik zomaar een goed gesprek met de verkoper over kerk en geloof, direct verbonden met mensen die hij kende. Ik heb een haat-liefdeverhouding met sociale media. Liefde als ik aan bovenstaande terugdenk of in dit nummer van Onderweg lees over de nieuwe kerk in Utrecht en de NGK Dalfsen. Via Facebook en WhatsApp heb ik zelf makkelijk dagelijks contact met gemeenteleden en kunnen we aan elkaar en anderen laten zien wat er speelt, wat kerk is, waarover gepreekt wordt enzovoort. Voor een relatief klein bedrag kan ik bovendien kerkdiensten, kerstbijeenkomsten en initiatieven als de Marriott Scores promoten onder een doelgroep. Maar er is ook een andere kant. Ik word onzeker van de privacywetgeving. Ik heb al heel wat briefjes moeten inleveren voor mijzelf en mijn kinderen, voor de voetbalclub, voor de middelbare school en voor weet ik wat voor organisaties die zich vanwege de AVG moeten indekken. Moet dit nu ook in de kerk? Ander meenpuntje. Sociale media vragen continuïteit. Maar continu is het laatste wat ik ben. Ik ben dan weer maanden actief en dan weer maanden inactief op sociale media. Daarom heb ik Twitter opgegeven. Ik vind het ook problematisch dat ik geen klant van de sociale media ben, maar het product dat ze verkopen. Iets wat nog meer repercussies heeft dan alleen privacy. Tijdens mijn haatperiodes vraag ik me af of kerken wel wat moeten met sociale media. Het gaat toch om echte ontmoetingen en niet om gebakken lucht? Maar ja, direct daarna steken bij mij de mooie verhalen de kop weer op. Heeft dit nummer van onderweg mijn ambivalentie opgelost? Nee, die is alleen versterkt. Maar dat betekent dat er genoeg lezenswaardigs is in dit nummer. Artikel 2. Praktijklokaal. Veilige gemeente. In de tijd van #MeToo is het geen wonder dat veiligheid binnen de gemeente op de kerkelijke agenda staat. Zo kende Zwolle-Zuid, GKV, in 2017 een project rond veiligheid. Het thema kwam in preken aan de orde en de gemeenteleden kregen een bijbelleesrooster met onder meer een aantal teksten uit de psalmen en konden daar met hulp van een handreiking, bijvoorbeeld in kringverband, samen over doorpraten. Aan de hand van beelden uit de psalmen komt daarin ook de verhouding met God ter sprake. Weet je je veilig bij hem? Een andere vraag was, wat zijn de 10 geboden van veiligheid? Deze vraag werd behandeld op de tienerkringen en sluit aan bij de oproep van het meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties om een bij de gemeente passende gedragscode voor veilig jeugdwerk te ontwikkelen. Ede Noord, GKV, kwam vanuit de pastorale praktijk tot een verklaring over LHBT'ers, met als hoofdlijn dat de gemeente graag een veilige gemeente voor iedereen wil zijn. Ook de NGK Heemstede gaat met dit thema aan de slag via een prekenserie, een gemeenteavond en vervolggesprekken met kleine groepjes gemeenteleden over veiligheid en homoseksualiteit. Bij GKV Aardenberg-Baalderveld-Zuid maakte veiligheid in de kerk het huisbezoekthema voor dit seizoen. De kerkenraad zet het thema in een breder kader. Een veilige kerk is veel meer dan een kerk die alert is op grensoverschrijdend gedrag. Een veilige kerk geeft ruimte aan mensen met afwijkende meningen, kwetsbare broeders en beschadigde zusters. Die weten en voelen dat. Goud in handen met klasses regio. Casper Voorberg van de GKV Houten kwam enthousiast terug van een vergadering van de klasses Utrecht. En ook Anke ten Wolde, NGK Hogeveen, toont zich in haar kerkblad blij met de vergadering van de NGK Regio Noord. Tot mijn verrassing zijn het inspirerende bijeenkomsten waar we elkaar informeren over het wel en wee in de gemeenten. Pittige vragen worden niet geschuwd, maar de sfeer is goed. Gemeenschappelijke onderwerpen worden doorgesproken, zoals seksueel misbruik binnen kerkelijke relaties in de plaats van homoseksuele broeders en zusters binnen de gemeente. Casper Voorberg trof het wel. De vertegenwoordigers van de klasseskerken kwamen bij elkaar op een locatie van het Leger des Heils in de Utrechtse wijk Zuilen, waar leden van de Opstandingskerk Utrecht Noordwest elke 2 weken koken voor mensen uit de buurt. Er waren ook mensen aanwezig die langs deze weg Jezus hebben leren kennen. Een avond lang ging het gesprek over missionair kerk zijn en leerden de kerken van elkaars ervaringen. Casper Voorberg sloot zich graag aan bij de deputaat predikantzaken die met betrekking tot deze regionale bijeenkomsten van de kerken sprak over goud in handen hebben. dat hij en Anker ten Wolde in hun eigen kerkbladen zelf iets doorgaven over het contact met de andere kerken in de regio, is vrij bijzonder. AVG en het jaarboekje. Sinds in mei 2018 de nieuwe privacywetgeving van kracht is geworden, worstelen kerken met de gevolgen daarvan voor de persoonlijke gegevens die ze bijhouden. Kan de jaarlijkse ledenlijst nog wel verschijnen? Ja, dat kan, maar alleen als de kerkleden daarvoor toestemming geven. De GKV Haren vindt dat te omslachtig en publiceert alleen nog een kort overzicht van 4 pagina's met relevante algemene gegevens over de gemeente. De contactgegevens van de leden zijn er te raadplegen via de gratis app van Scipio, een uitbreiding van het gelijknamige ledenadministratieprogramma dat veel kerken gebruiken. De app is ook voor andere doelen te gebruiken, bijvoorbeeld voor de collecte en voor nieuwsberichten. Kerkleden moeten wel zelf de app op hun telefoon installeren. Ook de NGK Enschede houdt de in hun geval heel uitgebreide kerkgids algemeen, zonder ledenlijst. Andere kerken vragen de gemeenteleden wel via een formulier toestemming om de gegevens te publiceren. De GKV Schildwolde deed het jaarboekje in een gesloten envelop. Waarom? De reden voor deze verpakking is dat we als kerk sinds de nieuwe privacywet niet zomaar een boekje met persoonsgegevens open en bloot mogen neerleggen. En omdat een gesloten envelop in uw postvak valt onder het briefgeheim, mag en kan een toevallige bezoeker hier niet zomaar inkijken. En verder? De GKV Veenendaal West heeft een kerkenraadsdag afgesloten met een ballonvaart. Volgens de preses een metafoor voor je kunt er niet uit en je moet het samen doen. De GKV Leek heeft een kerkgebouw midden in het dorp. Voor de kerk staan 4 bomen. De gemeenteleden dragen bij aan een kleurrijk dorp door onder die bomen krokusbollen te planten. 1115 bollen voor even zoveel leden. Voorjaar 2019 moeten ze bloeien. Steeds meer gemeenten versturen hun kerkblad digitaal. De GKV Dalfsen keert juist terug naar het papier. Een papieren kerkblad ligt tussen de kranten en tijdschriften en wordt gemakkelijk even gepakt, doorgebladerd en gelezen. En misschien de volgende dag nog eens weer. Met een digitaal kerkblad doe je dat niet. De GKV Grote Gast heeft als jaarthema de 10 geboden, die samengevat worden in het dubbelgebod van de liefde. De gemeenteleden kregen op de startzondag een recept voor kokoscake mee, om zelf te bakken en daarna weg te geven, bijvoorbeeld aan de buren, concrete naastenliefde. Het keukenkastje van Assen-Zuid. Bij zijn afscheid van de GKV Assen-Zuid gaf dominee Gert Meijer de gemeenteleden een boekje cadeau over de 7 werken van barmhartigheid, de vrucht van even zoveel preken. Op barmhartigheidsavonden in het voorjaar van 2018, belegd door de dienstgroep Missionaire Gemeente, is de gemeente er concreet mee aan het werk gegaan. Een van de werken van barmhartigheid is hongerigen en dorstigen te eten en te drinken geven. Veel kerken doen dat via een inzameling voor de voedselbank. In Assen-Zuid gebeurt dat heel concreet. Aan de kerkmuur hangt een keukenkastje waar iedereen houdbare producten in kan zetten. Mensen die het nodig hebben, kunnen die eruit halen. Een soort mini-voedselbank dus. Komt er te veel in, dan bewaart de koster die producten tijdelijk. Artikel 3, thema, opinie. Wees als kerk present, ook via sociale media. Door Erjan van der Linde, hij is diaconaal consulent bij het dienstenbureau van de Christelijk Gereformeerde Kerken. Habakuk kraste de boodschap van God op platen. Paulus schreef brieven. De boekdrukkunst gaf de reformatie van de kerk een enorme boost. Passen sociale media in deze opsomming thuis? Bieden sociale media onze kerken nieuwe kansen? Tot een aantal jaren geleden gebruikten we vooral tweedelig oude en nieuwe media. De nieuwe media werkten via digitale apparaten, vooral computers en mobiele telefoons. De oude media maakten gebruik van analoge apparaten, typemachines, huistelefoons. Onder de oude media vallen ook alle gedrukte media. Nu online verbindingen aan kracht en reikwijdte toenemen, spreken we vaker van offline en online media. De online media zijn vooral de websites en de sociale media, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en WhatsApp. De offline media zijn voor een kerk onder meer het kerkblad en de gemeentegids. Apart hiervan staan de audiovisuele media, zoals radio en televisie. Deze media worden vooral ingezet als massamedia voor het bereiken van een breed, internationaal publiek. Deze audiovisuele media verliezen meer en meer terrein ten gunste van de online media, met name de sociale media, die in dit artikel vooral aandacht krijgen. Hoe staan we als kerken in deze stormachtige ontwikkeling? Biedt ze ons kansen of bedreigt ze de essentie van ons kerk zijn? Komt er een einde aan deze ontwikkeling of gaat ze maar door? Kunnen we hier sturing aan geven of moeten we ermee leren leven? Geen einde. Toen ik rond de millenniumwisseling uit mijn eerste gemeente vertrok, was net een discussie op gang gekomen om de cassettebandjes waarop de diensten werden opgenomen te vervangen door een USB-stick. Ik hoor nog een oudere diaken protesteren. In de diaconievoorraadkast stond nog een aantal ongebruikte cassetterecorders en bandrecorders. Hij daagde me uit eens een kijkje te nemen. We gingen een trap op en achter een deur met slot zag ik inderdaad een hele voorraad recorders. Wie kent ze nog? En nog meer banden, die jarenlang liefdevol door diakenen werden voorzien van geluidsopnamen en naar gemeenteleden werden gebracht. Wat moeten we hier dan mee? Vroeg de diaken bijna wanhopig. Ik kan me voorstellen dat sommige kerkenraden zuchten als er gesproken wordt over het belang van sociale media voor de gemeente. Na het ontwikkelen van een eigen website dachten ze een tijdje klaar te zijn. En nu beginnen gemeenteleden zomaar een Facebookpagina en labelen die vrolijk met de naam van de gemeente. Komt er geen einde aan? Er zijn gemeenteleden die kunnen praten over online media alsof ze de oplossing van alle problemen vormen. En zeker, de mogelijkheden lijken eindeloos. Over alle mogelijke onderwerpen wordt op allerlei media uitputtend veel informatie gegeven. Iedere seconde wordt er een duizelingwekkende hoeveelheid nieuwe informatie toegevoegd aan de digitale wereld. Ook op het gebied van evangelieverkondiging wordt in Nederland en daarbuiten ontzettend veel gedaan. Wie googelt op onderwerpen die met het christendom te maken hebben, krijgt heel veel informatie te verwerken. Ter illustratie, de zoekterm "Wie is Jezus?" levert in Google 2,6 miljoen resultaten op, van allerlei verschillende bronnen. Maar hoe betrouwbaar is al deze informatie? En wat werkt wel op sociale media en wat niet? Er zijn kerken die bijvoorbeeld heel actief zijn op Twitter, terwijl dit medium, dat vooral op nieuws gericht is, niet per se het beste medium is voor een kerk. Een vraag die eraan vooraf gaat is: helpen de sociale media ons om samen kerk te zijn? Tranen. De kerk is een vergadering van christenen die al hun heil verwachten van Jezus Christus. Zo belijden we in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 27. Onze Heer en Heiland zei immers: waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden. Matthäus 18, vers 20. Een dergelijke ontmoeting is onvervangbaar. Al benaderen de sociale media diverse aspecten ervan met een spectrum van geluid en beeld en de mogelijkheid van interactie. De essentie echter van een christelijke gemeente, met als kern het liefhebben van God en de naaste als jezelf, is uniek. Daarvoor heb je een fijn samenspel van alle zintuigen nodig. En die vind je als gemeente vanaf het moment dat je elkaar een goede zondagmorgen toewenst, tot en met het ontvangen van de zegen van onze God en de ontmoetingen erna. Een oud gemeentelid zei eens met tranen in de ogen dat hij het aanbidden van God in de eredienst zo miste. Daar kan geen kerktelefoon tegenop. Ook het toepassen van geloofskennis kan niet zonder een geloofsgemeenschap. Gods genade en liefde toe-eigenen is soms een pastoraal proces van jaren. En het inzetten van je geestelijke gaven krijgt juist daar ruimte waar de presentie van de drie-enige God verwacht wordt. 1 Korintiërs 12 tot 14. Je dienstbaar opstellen naar je wijk en buurt kan alleen door de inspiratie van de Geest. Dat maakt een geloofsgemeenschap tot gemeenschap en in alle authenticiteit en gastvrijheid tot een aantrekkelijke gemeenschap. Een bekende theoloog typeerde dit alles met: Jezus heeft nooit een boek geschreven, hij heeft een gemeenschap gevormd. Zeilboot. Hoe staat dit nu in relatie tot de sociale media? De online media zijn voor veel mensen een natuurlijk onderdeel van hun leven geworden. Mensen die voor het eerst een kerk bezoeken, hebben steeds vaker vooraf de website of Facebookpagina van de kerk bezocht. Soms hebben ze al diensten beluisterd of bekeken. Ook Instagram neemt toe aan invloed. Vroeg of laat dringt zich dan de vraag of je daar als kerk iets mee moet doen. Staat dit niet op gespannen voet met de voorgaande paragraaf over de concrete geloofsgemeenschap? Leidt het niet af? Je kunt het gebruik van sociale media vergelijken met een zeilboot. Met een zeilboot kun je prima varen zonder buitenboordmotor. Maar wil je een haven binnenvaren of wil je bij wind stilte varen, dan zul je geregeld de buitenboordmotor moeten inschakelen. Je kunt online media zien als de buitenboordmotor van de kerk. Als je ze op de goede wijze inzet, versterken ze de kerk en haar boodschap. Het komt erop neer dat je door activiteiten op een website, Facebook, Instagram en YouTube meer present bent. Je bent makkelijker te vinden. Zonder online activiteiten kun je als kerk weliswaar prima functioneren, maar je bent minder zichtbaar. Dromen. Mensen kunnen dus online op het spoor van God en de kerk komen. Maar om het geloof over te dragen blijft in de meeste gevallen persoonlijk contact nodig. Dat contact kan beginnen op sociale media, bijvoorbeeld in een chat, maar vaak zijn persoonlijke ontmoetingen doorslaggevend om het evangelie in alle volheid en nuance door te geven. Daarbij is het goed om te beseffen dat God door alles heen kan werken. Oude media, nieuwe media, geen media. De verhalen hoe Jezus zich vooral in gesloten moslimgemeenschappen via dromen bekend maakt, zijn inmiddels behoorlijk bekend. Het werk van organisaties als Trans World Radio, www.ikzoekgod.nl en www.globalrise.nl, die bij uitstek media gebruiken, werpt zijn vruchten af. Maar ook deze organisaties benadrukken het belang van persoonlijk contact met een vrijwilliger en het volgen van bijvoorbeeld een Alpha-cursus bij een plaatselijke kerk. Toon. Hoe geef je in de praktijk zo goed mogelijk online het evangelie door? In de huidige tijd verschuift de aandacht van het instituut kerk naar de persoon van de gelovige. Daar kun je van alles van vinden, maar het is goed om er rekening mee te houden in je communicatie. Veel kerken gebruiken hun website en sociale media om activiteiten aan te kondigen. En dat is prima. Maar mensen zijn ook altijd op zoek naar het gezicht achter de kerk, naar waar het verhaal van God het hart raakt. Zet daarom op je website ook persoonlijke verhalen. Dat kan een introductie van je predikant zijn, het kan ook een filmpje zijn van een getuigenis in een belijdenisdienst, een geloofsinterview met een gemeentelid of een impressie van een paar minuten van een gemeentedag. Via sociale media is het voor mensen gemakkelijk om direct te reageren. Zorg dat degene die de sociale media beheert communicatief vaardig is en mensen op de juiste toon antwoordt. Zorg dat op de website in elk geval de gegevens van de predikant en of een ander gemeentelid te vinden zijn aan wie mensen vragen mogen stellen. En zorg ervoor dat mensen binnen 24 uur een reactie ontvangen. Dat is een hele klus, zeker voor een kleine gemeente. Het is daarom belangrijk de structurele tijdsinvestering goed te overwegen voor je ergens aan begint. Kunnen we dit volhouden? Iemand die de klus in zijn eentje doet, zal het minder lang volhouden dan een commissie. Kerkelijke website bevatten nogal eens foto's van lege gebouwen en stukken tekst die al enige tijd niet vernieuwd zijn. Ook is het taalgebruik vaak binnenkerkelijk. Dat maakt het onaantrekkelijk. Kijk eens met de ogen van een buitenstaander naar je website en je sociale media, als je die hebt. Kan een niet-gelovige begrijpen wat je zegt? Een voorbeeld. Stel je niet voor als de NGK, maar schrijf de naam voluit. Of gebruik, zoals steeds meer gemeenten, de naam van het kerkgebouw. Zo krijg je een herkenbaar gezicht. Feest. Gereformeerde kerken zijn van oudsher gericht op de boodschap. Vertel waar je voor staat en waarom. Onze tijdsgenoten zoeken authenticiteit. Klopt het in het leven? En zo ja, hoe? Het is heel makkelijk om als kerk bijvoorbeeld op Facebook elke keer gloedvolle oproepen te plaatsen om Jezus aan te nemen. Het zal in de praktijk echter eerder afstotend werken dan aanzuigend. Laat door online media zien dat je er bent. Wees present. Onze God is vooral de aanwezige. Zo heet Hij. Ik ben die ik ben. Exodus 3, vers 14. Dat kunnen we van Hem leren. Wees als kerk present in je directe omgeving, maar ook via de sociale media. Goede voorbeelden zijn filmpjes rond de grote christelijke feesten, waarin op een aantrekkelijke manier wordt uitgelegd wat het feest betekent. Laagdrempelig, informatief en met een kloppend hart voor Christus. Rondom christelijke feestdagen zijn er altijd weer mensen die op zoek gaan naar de betekenis van zo'n feest. Een mooi moment om iets te delen. Beluister bijvoorbeeld het gepassioneerde getuigenis van Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury, rondom de paasviering in 2017. Het is terug te vinden via www.facebook.com/archbishop of Canterbury. Typ in Video Resurrection. Uithangbord. In een tijd waarin personen belangrijker zijn dan instituten, liggen de kansen op missionair terrein, vooral in je eigen persoonlijke leven. Als pastoor, maar ook als gemeentelid. Is het mooi om online te laten zien wie je bent als christen. Voor een predikant is het natuurlijk prima om je preektekst alvast te delen via Facebook. Maar als dat het enige is wat je doet, zal het effect niet zo groot zijn. Deel je iets van het evangelie wat jou persoonlijk raakt, dan zal dat mensen eerder aanspreken. Maar laat ook gewoon zien wie je bent en wat je doet. Hoe het christen zijn in het dagelijks leven eruit ziet. Wat je met je kinderen doet en hoe je faalt. Datzelfde geldt voor gemeenteleden. Nog meer dan predikanten zullen zij niet gelovigen in hun sociale medianetwerk hebben. Het is goed om je ervan bewust te zijn dat je ook online een uithangbord van Christus bent. Hoe je online present bent, kan het verschil maken in het leven van andere mensen. Artikel 4, thema, interview. Communicatiedeskundige Erik van den Berg. Vraag je af welk platform je voor welk doel kiest. Door Leendert de Jong, hij is hoofdredacteur van Onderweg. Sociale media zijn in. Jong en oud, ouder, is er druk mee. Met WhatsApp, Facebook, Instagram of Snapchat. Hoe ga je hier als kerkelijke gemeente mee om? En hoe hou je rekening met de privacyregels en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG? Mediadeskundige Erik van den Berg. Mijn tip is om te redeneren vanuit de bezoeker. Erik van den Berg is expert op het gebied van online communicatie. Hierover traint hij mensen in kerken en parochies. Hij schreef ook de gids voor online communicatie in de kerk. Aan hem de vraag hoe kerken het op internet doen. Ik denk dat je bij deze vraag goed moet kijken naar het type organisatie. Een kerkelijke gemeente is een vrijwilligersorganisatie. Met die bril op kijk je naar wat er gebeurt en toets je. Hoe zit het met de digitale presentie? Het aannemen van een luisterhouding zonder dat je zelf in de schaduw blijft staan? Als ik zo naar kerken kijk, denk ik dat zij het goed doen. Natuurlijk zijn er verschillen. Voor katholieke parochies geldt dat de ene vrijmoediger is dan de ander. In het algemeen zijn protestantse kerken verder. Waarschijnlijk heeft dat ermee te maken dat ze het meer gewend zijn om het woord naar buiten te brengen. Komt het nog voor dat een kerkelijke site niet actueel of te weinig specifiek is? Beiden komen nog voor, maar minder dan een aantal jaren geleden. Als het voorkomt, heeft dat vaak te maken met het ontbreken van een overkoepelende visie, waarin staat wie je bent en wat je met je online communicatie wilt. Wat zet je in zo'n koepelvisie? Geef antwoord op deze lastige vraag. Voor wie is de website bedoeld? Voor intern gebruik of voor mensen buiten de kerk? Die keuze is essentieel. Het is niet zo dat alleen een extreem gerichte site goed is. Een website voor intern gebruik kan ook. Maar zeg er wel iets over, bijvoorbeeld door aan te geven dat iedereen welkom is. Over de algemene verordening gegevensbescherming leven in kerken nog veel vragen. Bijvoorbeeld deze. Betekent de AVG dat er op een site geen persoonlijke gegevens mogen staan? De AVG kent een aantal grondslagen. Daaruit moet je vooraf kiezen en die keuze ook kenbaar maken. Vaak wordt de grondslag toestemming gebruikt. Maar dat is er maar één. En het is een lastige. Toestemming kan ook worden ingetrokken. Bedenk dus als gemeente zorgvuldig op basis van welke grondslagen je persoonsgegevens gebruikt. Denk ook na of er naast een publiek site-deel een beschermd deel komt. Het lijkt mij te verdedigen dat een ledenlijst op een beschermd deel mag staan vanuit de grondslag gerechtvaardigd belang. Je bent immers een gemeente van mensen die omzien naar elkaar en voor elkaar willen zorgen. Op het publieke deel staan bijvoorbeeld e-mailaliassen, zoals pastor@gemeente.nl. Als je daar persoonlijke e-mailadressen gebruikt, is het verstandig om daarvoor toestemming te vragen. Dat is bewerkelijk. Dat klopt. Toestemming is bewerkelijk. Maar omdat de AVG het recht van verzet kent, bij leden die bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, moeten die gegevens worden verwijderd of aangepast. Stel dat je een filmpje op de site wilt plaatsen. Dan hoop ik dat er vooraf nagedacht is over wat je ermee wilt. Te vaak wordt gezegd, we willen laten zien wie we zijn. Mijn tip is om te redeneren vanuit de bezoeker. De kijker, wat kan die hier doen? Wat krijgt hij of zij? Daarnaast is zo'n filmpje een soort spiegel van je gemeenschap. Je ziet hoe mensen met elkaar omgaan en wat ze zeggen. Dat moet kloppen met hoe je echt bent. Stel, iemand ziet het filmpje, komt bij je kerk en het beeld klopt niet. Vanzelfsprekend moet aan mensen die in het filmpje te zien zijn gevraagd worden of ze dit willen. Ja, maar zeker bij filmpjes die vooraf zijn geregisseerd, zal dat zo zijn. Hoe zit dit bij een opname van een speciale dienst met gasten? Het is verstandig om dan meteen bij het welkomstwoord te vertellen dat er opnames gemaakt worden. Geef informatie over waar de camera's staan en hoe hun bereik is en dat als iemand niet in beeld wil, hij of zij dit kan aangeven. Je kunt dan ook iets zeggen als u later denkt, ik wil toch liever niet in beeld, dan is dit het adres waar u dit kenbaar kunt maken. Stel, een gemeente wil elke dienst uitzenden op het publieke deel van de site, met beeld en geluid of alleen met geluid. Wat moet die gemeente vooraf regelen? Als een uitzending publiek toegankelijk is, betekent dit dat die voor de hele wereld zichtbaar en of hoorbaar is. Als de uitzending zowel live als later te zien of te horen is, moet de kerk duidelijk maken dat zij hierbij een gerechtvaardigd belang heeft. En daarvoor is vooral een privacytoets nodig, waarin de kerk de belangen van de kerkgangers en de bezoekers afweegt tegen haar eigen belang. Als dit gerechtvaardigd belang niet duidelijk kan worden gemaakt, dan is als vluchtroute toestemming als grondslag mogelijk. Maar dat is vrijwel niet te doen bij iedere kerkganger of bij een dienst die alleen beluisterd kan worden. De mensen van wie de naam genoemd wordt, moet voor de uitzending zijn of haar toestemming geven. Helpt het bij een beeld- en geluiduitzending als je vooraf duidelijk maakt wie in beeld komt? Ja, de AVG heeft het over tot personen herleidbare gegevens. Dus als de camera alleen op het liturgisch centrum is gericht en de kerkgangers niet in beeld komen, dan is dat prima. Als je, ook als meer te zien is dan alleen het liturgisch centrum, aanvullend zorgt voor een A4'tje met uitleg, sta je twee vliegen in één klap. Ook voor gewone beveiligingscamera's is dit al van belang. Regelmatig hoor je over de sociale media. Kerken gaan hiermee aan het werk. Is dat belangrijk? Ja, met enkele kanttekeningen. Je hoeft zoiets als predikant of kerkelijk werker niet zelf te beginnen. Het bijzondere is dat uitingen op sociale media vaak vanzelf ontstaan. Daarbij is de diepere lijn dat mensen zelf zoeken naar hoe zij de christelijke gemeenschap beleven. Bijbelstudie willen doen of een gebedsgroep willen vormen. Laat dat maar gebeuren. En als jij je er als pastoor bij wilt aansluiten, prima. De tweede kanttekening is dat je er als gemeenschap op moet letten dat een groep niet losraakt van de grote groep. Er moet een communicatielijntje blijven waarbij je het correct gebruik faciliteert en er richtlijnen voor geeft. Welke richtlijnen zijn dit? Met respect met elkaar omgaan. Geef ook aan dat het wijs is om niet te veel persoonlijke gegevens of informatie over wat jij denkt of vindt in de groep te delen. Benadruk dat het niet om het kanaal gaat. Ten diepste gaat het bij een WhatsApp, bijbelstudiegroep of gebedsgroep om de geloofsinhoud. Heb je ook nog tips in zaken de AVG? Ja. De AVG rangschikt persoonsgegevens van kerkleden onder bijzondere persoonsgegevens. En daarvoor is, omdat het om geloofsuitingen gaat, extra zorgvuldigheid vereist. Wees je daarvan bewust als je bijvoorbeeld een WhatsApp-bijbelstudiegroep start. Stel dat jij daarin iets persoonlijks deelt over jouw geloof. Door de combinatie van gegevens over jou, over de WhatsApp-groep en over jouw overtuiging kun je dit typeren als bijzondere persoonsgegevens. Ik denk niet dat WhatsApp hier misbruik van zal maken, maar het is goed om hierbij stil te staan. De combinatie van die drie gegevens kan er namelijk toe leiden dat jij als het ware te achterhalen bent. Wat doe je hiertegen? Vraag je af welk platform je voor welk doel kiest. Je kunt bijvoorbeeld vanuit het voorgaande afvragen of de WhatsApp wel de juiste platform voor bijbelstudie of een gebedsgroep is. Deze afweging moet je ook maken als je gebruik maakt van platforms als Facebook of Instagram. Is Facebook, zoals ik ergens las, een heel goede manier voor kerken om de kerkleden bij elkaars leven te betrekken? Ja, net als Instagram en Snapchat. Het platform dat jongeren gebruiken om in 10 of 20 seconden iets te delen, een foto bijvoorbeeld. Mijn tip is ook nu om niet aan jongeren te vragen om hier iets mee te gaan doen. Veel beter is om aan hen te vragen, wat zouden jullie willen doen om mensen buiten de kerk te bereiken met waar jullie mee bezig zijn? En daarna maken zij de afweging wel. Snapchat is de link. Facebook is ook niet echt veilig. Dan kiezen we voor ... Als jij dan als kerk aangeeft dat er een budget beschikbaar is en je vraagt om rekening te houden met de privacy, dan wordt het geweldig. Jongeren weten veel beter dan ouderen hoe zij hiermee moeten omgaan, hoe zij elkaar en anderen kunnen bereiken, ook over dingen die met het geloof te maken hebben. Artikel 5 Nieuws. 4G-middagdiensten in Dronten. De 4G-kerken in Dronten, CGK, 2x GKV en NGK, houden vanaf 1 januari 2019 gezamenlijke middagdiensten. Bij toebeurt neemt een van de gemeenten verantwoordelijkheid voor een dienst. Komen en gaan. Aangenomen naar Kruispunt Vathorst, CGK, NGK, PKN. J. Hansen, Maranatenkerk, hervormde gemeente Lunderen. De GKV Nijkerk West, AM Postma, CGK, GKV, Veendam, Wildervank. De GKV Apeldoorn Zuid, J.M. Beuten, GKV Leens. De NGK Utrecht, J. Jonker, NGK Nijmegen. De GKV Hengelo O, R.R. Rood, GKV Oostgeest. De GKV Voorburg, kandidaat A.J. Noord, Dronten. De GKV Kampen Noord voor het Dovenpastoraat Regio Gelderland Flevoland, K.D. Smit, Kampen, die al eerder in deze functie was benoemd. Verbonden aan de samenwerkingsgemeente Alexanderpolder, CGK NGK, B. van Zuilenkom, CGK GKV Rotterdam-Zuid. De GKV Assen-Zuid, B. Jagersma, GKV Wetsingen-Sauwert. De GKV Saamslag, P.A. Slager, GKV Middelstum in combinatie met GKV Kantens. De GKV Mijndrecht, kandidaat M.T. van Bentum, Zwolle. De GKV Amersfoort-Zuid, kandidaat H.D. Groeneveld, IJsselmuiden. Benoemd in Tirana, Albanië in deeltijd voor 30% voor Groningen Mission Verre Naaste, M. de Vries, die daarnaast als deeltijdpredikant verbonden blijft aan de GKV Bedum. Afscheid van de GKV Barneveld-Voorthuizen wegens emeritaat, G.F. de Kimpe. Hij diende vanaf 1980 ook de GKV Gees, de GKV Axel, de GKV Hardenberg-Oost en de GKV Hardenberg-Baalder-Zuid. Preekbevoegdheid GKV verleent aan student P. Zuidema te Tolbert, telefoon 0594 697 871. Informatie over onderweg. Door het bestuur en de redactie van Onderweg wordt gewerkt aan de afronding van een Onderweg-app, naast de papieren uitgave. De app wordt nu door een aantal proefabonnees getest. Het is de bedoeling dat de app, verkrijgbaar in de Apple Store en Google Play, begin 2019 online gaat. Gebruikers kunnen Onderweg dan mobiel of op de tablet lezen. Voor abonnees van de papieren versie zijn hier geen meer kosten aan verbonden. Mensen die zich enkel op de app abonneren, betalen de lagere prijs van een digitaal abonnement. Het bestuur van de persvereniging die Onderweg uitgeeft, heeft met ingang van 2019 de prijs van het papieren jaarabonnement verhoogd naar €52,50. Aanleiding hiervoor zijn de verhoging van het BTW-tarief en stijging van de exploitatiekosten. Een halfjaarabonnement kost €28,75. Een studentenabonnement €26,25. De prijs van een digitaal abonnement is €37,50. Voor studenten €18,75. Artikel 6, hashtag kerk. Door Elke van den Burg, ze is freelance, journalist en tekstschrijver. Kerken die geen website hebben zijn op één hand te tellen, maar een Facebook, Twitter of Instagram account, dat is lang niet voor alle gemeenten vanzelfsprekend. De Nieuwe Kerk in Utrecht, PKN, en de NGK Dalfsen gebruiken de sociale media volop. We zijn geen sociale mediakerk, we zijn een echte kerk. Prachtige sfeerfoto's van kerkdiensten, intense portretten van gemeenteleden en vrolijke beelden van knutselende kinderen sieren de Instagram-pagina van de Nieuwe Kerk in Utrecht. Het is een van de manieren waarop de gemeente online aanwezig is. De kerk heeft ook een Facebookpagina en een app voor de leden. Gemeentelid Inge Kalle den Oudste is de motor achter de sociale media van de nieuwe kerk. Ze vertelt: ik kwam 2 jaar geleden bij deze gemeente. Er was toen al een Facebookpagina, maar die werd niet actief bijgehouden. Ik had tijd, vond het leuk en heb aan de ouderling communicatie gevraagd: kan ik hier iets in betekenen? Sinds een jaar is het updaten van de sociale media mijn taak. In overleg met de ouderling begon Inge ook met Instagram. Op Facebook zitten vooral 40-plussers. De nieuwe kerk is een jonge gemeente met veel leden tussen de 20 en 40 jaar. Zij zitten veel op Instagram, ik ook. Het bijhouden van Instagram voelt natuurlijk voor mij. Het kost me bovendien weinig moeite omdat ik fotograaf ben. Betalen. Met sociale media wil de gemeente 2 doelen bereiken. Enerzijds willen we de gemeenteleden informeren, zegt Inge. De updates zijn eigenlijk een aanvulling op de nieuwsflits die per e-mail verstuurd wordt. Anderzijds willen we ook mensen buiten de kerk bereiken en hebben we een evangelisatiedoel. We laten zien wie we als kerk zijn en welke activiteiten we organiseren. Dat doen we ook via online advertenties. Daar betalen we dus voor. Dat klinkt doordacht, maar volgens Inge valt dat mee. Het is zo gegroeid. Maar het past zeker in de visie van onze kerk. We willen samen kerk zijn voor de wijk en voor de stad. Vroeger deelden we flyers uit. Nu gebruiken we deze vorm. Vrij en fris. Inge post zo'n 3 tot 4 keer in de week een update op Facebook en Instagram. Dat kost me een half uurtje, zegt ze. Input krijgt ze onder meer van de webredactie, die nieuwsberichten schrijft. En foto's maakt Inge niet meer alleen, er is een team van fotografen. We hebben een flinke beeldbank opgebouwd, met ook wat meer stokachtige foto's. In de gemeente wordt positief gereageerd op de sociale media, merkt Inge. Lachend, sommige mensen delen op Facebook alles wat ik plaats. Ze zijn heel enthousiast. Ik denk dat de stijl past bij hoe wij kerk zijn. Open, jong, vrij en fris. Ook mensen van buiten de kerk worden bereikt. Inge, ik heb er nooit de statistieken op nageslagen, maar ik weet dat nieuwe leden zeggen: ik kwam jullie tegen op Instagram. Ik denk dat we daar echt opvallen. Bij Kerst in Witte Vrouwen, een feest dat we voor de buurt organiseren, reageren mensen met berichtjes als: leuk, ik kom langs. Regelmatig ontstaan ook nieuwe online initiatieven. Zo begon de nieuwe kerk vorig jaar met Mensen van Jezus, geïnspireerd door het project Humans of New York. We delen verhalen en foto's van gemeenteleden die antwoord geven op de vraag: wie is Jezus voor jou? Dat zijn heel mooie portretten waarmee we een gezicht geven aan mensen in de kerk. Close-up. Door de nieuwe privacywet is het delen van beelden ingewikkelder geworden, geeft Inge aan. Ik ben terughoudender in het maken van portretten. Dat is jammer, want het werkt het beste om mensen te laten zien. Onze ouderlingcommunicatie heeft zich in de wet verdiept en een privacybeleid opgesteld, legt Inge uit. We hebben afgesproken dat er voor mensen met een publieke rol in de dienst close-up beelden kunnen worden gemaakt, tenzij ze hebben aangegeven dat niet te willen. En als gemeenteleden tijdens een dienst helemaal niet op de foto willen, gaan ze op het balkon zitten. Voor andere activiteiten moeten gemeenteleden zich altijd via een online formulier aanmelden, waarin toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van beelden. Inge benadrukt dat ze via sociale media geen vluchtig, oppervlakkig of onecht beeld van de kerk presenteert. Ik laat het leven altijd zien. Mensen en de activiteiten die we organiseren. We zijn geen sociale mediakerk, we zijn een echte kerk. Door Facebook maak je gemakkelijker een praatje. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt: sociale media zijn geschikt voor het onderhouden van geloofsgemeenschappen. Die boodschap geeft het filmpje De Kerk van de Toekomst op YouTube. 5 jaar geleden liet Renata Mol het zien tijdens een gemeenteavond van de NGK Dalfsen. Sindsdien houdt ze zich volop bezig met de sociale media van haar kerk. Ze vertelt: in 2012 zijn we begonnen met sociale media. Op dat moment hadden we alleen een website en een kerkblad en werden in de dienst via de beamer mededelingen gedaan. Ik zat in de kerkenraad en de webbeheerder ook. We zeiden tegen elkaar, we moeten iets met sociale media. Dat past bij mij, ik houd van nieuwe dingen uitproberen. Volgens Renate hing er in die tijd soms een negatieve sfeer rondom sociale media. Mede daarom stelde ze samen met de webbeheerder en een andere gemeentelid een visiedocument en een PowerPoint-presentatie op, waarin onder meer antwoord werd gegeven op de vraag, met welk doel zetten we sociale media in? In 2013 hebben we een gemeenteavond gehouden. Dat was voor veel leden verhelderend. Behalve dat we ingingen op hoe sociale media werken, gingen we ook de diepte in en hebben we gekeken naar wat de Bijbel over communicatie zegt. Grapje. Renate is de beheerder van de Facebookpagina geworden en plaatst regelmatig berichten en foto's, met name over activiteiten van de kerk. Maar soms ook een mooie tekst, het lied van de maand of een reflectie op de preek. Soms bedenk ik iets ludieks, dan peil ik bijvoorbeeld meningen met een poll en ik post af en toe een grapje. Dat houdt het luchtig en open. Ook gebruik ik veel beelden. Dat is belangrijk, anders verveelt het. Renate maakte ook een Twitter-account aan, maar ze is daar niet zo actief meer mee bezig. Dit medium is wat minder populair geworden de laatste jaren. Instagram daarentegen krijgt steeds meer gebruikers. Dat zou een mooie vervanger kunnen zijn. Nieuwsgierigheid. Renate merkt dat Facebook bijdraagt aan de binding tussen gemeenteleden. Op zondag sta je na de dienst bij de koffie vaak met dezelfde mensen te kletsen. Door Facebook weten veel gemeenteleden veel meer van een grotere groep mensen en maak je gemakkelijker een praatje. Pas geleden heeft een groep een reis naar Roemenië gemaakt. Vooral oudere mensen geven aan het mooi te vinden dat ze daar iets van kunnen zien op Facebook. Voor nieuwe gemeenteleden is Facebook ook handig. Het maakt dat ze sneller andere leden leren kennen. Eigenlijk zorgt het voor een soort positieve nieuwsgierigheid. Ook van buiten de gemeente zijn er goede reacties. Ik merk soms dat vrienden van vrienden reageren. Wat een leuke kerk. En door Facebook hebben we ook meer contact met de GKV in Dalfsen. We delen elkaars berichten. 91. Hoe druk Renate ook met sociale media is, voor haar staat vast dat persoonlijk contact het belangrijkste is. In de PowerPoint-presentatie wordt dat met een bijbeltekst benadrukt. Paulus schrijft in Romeinen 1, vers 11, dat hij ernaar verlangt om de mensen in Rome persoonlijk te ontmoeten. Volgens Renate is het bovendien essentieel om je ervan bewust te zijn dat er ook mensen zijn, meestal ouderen, die geen sociale media gebruiken. Je moet hen niet buitensluiten. Facebook is daarom bij ons nooit het enige medium. Neem de foto's van de Roemeniërs. Die hebben we voor de aanvang van de dienst ook laten zien op het scherm. Toch kunnen oudere gemeenteleden je soms verrassen, heeft Renate ervaren. Ons oudste gemeentelid deelde onlangs op Facebook een leuk bericht. Aan het niksen, en dat mag als je 91 bent. Ben dankbaar bij deze kerk te horen. Dat is echt bijzonder. Sociale mediatips van Renate Mol. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Leer van andere kerken. Maak een planning waarin je zet wat je wanneer kunt posten. Dat geeft structuur en rust. Investeer in het informeren van je gemeente. Dat zorgt voor draagvlak en maakt dat gemeenteleden je van content voorzien. Zorg ervoor dat je met meer mensen de sociale media beheert, zodat je elkaar kunt vervangen. Een visie ontwikkelen? Laat je inspireren door de PowerPoint-presentatie van de gemeente. Zie www.ngkdalfsen.nl onder Downloads. Kerk zijn online adviseert en inspireert. Sommige kerken zijn enthousiast en professioneel met sociale media bezig. Anderen zijn er nog niet mee begonnen en vragen zich af, is onze website niet voldoende? De meeste kerken zitten daar ergens tussenin. Dat zegt Erjan van der Linde, missionair consulent en betrokken bij de projectgroep Kerk Zijn Online. De organisatie adviseert kerken die op internet beter zichtbaar willen zijn, onder meer door het houden van een inspiratieavonden door het hele land. Erjan vindt het belangrijk dat gemeenten internet en sociale media inzetten. Mensen die geïnteresseerd zijn in de kerk kijken eerst online. Pas daarna maken ze fysiek de stap naar de kerk. Wees daarom present op internet en vertel wie je als kerk bent. Dat willen mensen graag weten. Gemeenten hebben momenteel veel vragen over de nieuwe privacywet, merkt Erjan. Maar ze worstelen ook met andere vraagstukken. Ze stellen vragen als: hoe nadrukkelijk evangeliseren we online? En hoeveel bijbelteksten plaatsen we? Kerkenraden vragen zich ook af in hoeverre ze verantwoordelijk zijn voor de Facebookpagina die door een individueel gemeentelid wordt bijgehouden. De inspiratieavonden van Kerk Zijn Online worden positief ontvangen. Meestal zijn er zo'n 45 à 50 deelnemers per avond, vertelt Erjan. En dat zijn vaak webmasters of leden van communicatieteams. Soms kerkenraadsleden of predikanten. In het verleden werden vaak lezingen gehouden. Maar de laatste inspiratieavonden, op 30 oktober en 21 november, hadden een praktische en interactieve opzet. Erjan, het werkthema was: vernieuw je website en sociale media. In groepjes hebben we deelnemers elkaars websites doorgenomen. Daarna kregen ze adviezen van specialisten. Een terugkerend advies was: maak van je website de online basis en laat de sociale media daarnaar verwijzen. En gebruik naast Facebook ook Instagram. Er is vrolijk aan websites geklust en de gesprekken waren levendig. Hier doen we het als projectgroep voor. Artikel 7, stimulans. Onvervulde kinderwens. Een kind, wat kun je daarnaar verlangen? En wat kan het je gedachten beheersen als die wens nog onvervuld is? Dat ervoer ook schrijfster Rolienke van der Velde. Jarenlang hoopten zij en haar man het mee te mogen maken. In de jaren van wachten leerde ze schrijven over haar verdriet. Het idee ontstond om een informatie- en verwerkingsboek te maken voor mensen die, net als zij, een onvervulde of nog onvervulde kinderwens hebben. Afgelopen maand verscheen dit boek bij uitgeverij Sestra met de titel Dan neem je toch een hond. Het boek wil mensen helpen om te gaan met alle emoties en gedachten die in deze situatie door je heen kunnen gaan. Het biedt informatie over allerlei zaken tijdens het proces, zoals de reacties van de omgeving, de relatie met God en het behandeltraject. Daarnaast bevat het boek verwerkings- en bezinningsvragen en bijbelstudies met aparte ruimte om emoties van je af te schrijven. Adviezen voor pastorale begeleiding. Van de hand van dominee H.G. de Graaf verscheen afgelopen maand het boek Gij die zo nabij zijt, handreiking voor ouderenpastoraat, in de Artios-reeks van uitgeverij Groen. Het boek geeft waardevolle adviezen voor de pastorale begeleiding van ouderen in diverse omstandigheden, zoals met dankbaarheid kunnen terugzien, verlieservaringen moeten verwerken en gebukt gaan onder levensmoeheid. Daarnaast wijdt het boek een hoofdstuk aan pastoraat aan dementerenden. Centraal staat de vraag hoe je in pastorale contacten de alledaagse ervaringen op een ongedwongen manier met de werkelijkheid van God kunt verbinden. Voor de pastorale begeleiding van mensen met een beperking verscheen Onder de aandacht, onder redactie van dominee P. Vernooy, uitgeverij De Banier. De auteurs zijn van mening dat bezinning belangrijk is, omdat er op dit gebied veel verlegenheid bestaat. Vaak is er terughoudendheid om mensen met een beperking te bezoeken, omdat men niet weet wat men kan verwachten of hoe deze mensen zullen reageren. Is er wel contact, dan worden er soms fouten gemaakt die niet altijd te herstellen zijn. Het boek gaat in op de opdracht van de kerkelijke gemeente en op het omgaan met mensen met diverse beperkingen. In de kracht van Elia. Elia is een van de grootste profeten die Israël ooit heeft gehad. Hij is echter niet maar een figuur uit een verleden. Ook voor ons is zijn optreden relevant, stelt doctorandus Gerrit Hagens in het boekje Bewogen Mensen, cahier 117 van Stichting Woord en Wereld. Het bevat een exegetische studie van 1 Koningen 17 tot 19 en stelt de vraag centraal wat Elia ons vandaag te zeggen heeft. In hoeverre is Elia voor ons voorbeeldig? Moet zijn bewogenheid onze bewogenheid zijn? En hoe zit het met het gegeven dat Elia, zeker in eerste instantie, optrad als oordeelsprofeet? Is zo'n optreden vandaag nog wel relevant? Wordt dat nog gevraagd? Het boek wil ons leren om samen, in de geest en de kracht van Elia, ook vandaag een spiegel te zijn van de liefde van God. De rode draad. Ark Media komt met een tweedelige boekenserie voor kinderen over het leven met God. In het eerste deel, De rode draad van Gods liefde, vertellen de schrijvers Ingrid Plantinga en Willemijn de Weert hoe Gods liefdevolle reddingsplan als een rode draad door de Bijbel loopt en ook nu nog verder mag gaan in ons eigen leven. Het tweede deel, De rode draad door de christelijke feesten, bereid je als gezin samen voor op christelijke feesten. Voor elke week is er materiaal voor 5 korte themastukjes en een uitgebreid gezinsmoment van ongeveer een uur. Je duikt dan samen in het thema van de week en gaat ermee aan de slag, aan de hand van een doelopdracht, een creatieve verwerking of een spel. Na elk feest gaat het gezinsdagboek nog een week door, zodat er alle ruimte is om de betekenis van het feest te verwerken. Artikel 8, redactioneel. Truc. In discussie zetten we graag in op feiten. Met feiten en cijfers overtuig je de ander, is de gedachte. Met cijfers van verkeersongevallen roepen we op om een veiliger te rijden, en onze 16-jarige zoon vertel ik dat het simpelweg een wettelijke regel is dat hij tot zijn 18e geen alcohol drinkt. Sterker argument lijkt er niet. Zo'n uitwisseling van feiten kleurde ook de nasleep van een primeur die onderweg onlangs had. Vorige maand besloot de christelijk gereformeerde Classis Apeldoorn dat de CGK-NGK-gemeente in Arnhem vrouwen in het ambt mag toelaten. Synodeprezes Peter Buys reageerde rap. Benoem de regels en afspraken. Leg uit dat die niet nagekomen zijn en je hebt een punt, kon je opmaken uit zijn reactie. Professor Herman Selderhuis en de hoofdredacteur van De Wekker gingen in hetzelfde spoor en wezen op geschonden kerkelijke afspraken. En ook in de online discussie werden vooral informatie en voetnoten uit kerkelijke verhandelingen en besluitteksten uitgewisseld. Met feitenmateriaal sta je sterk, zou je denken. Maar vergis je niet. Kale feiten komen niet verder dan onze ratio, betogen neurowetenschappers. Terwijl wij onze keuzes vaak vanuit heel andere motieven maken. Hoop, angst, verlangen, geloof en geweten. Daarom is in deze kerkelijke discussie het hameren op afspraken uit hogere en lagere kerkelijke vergaderingen nodeloos, geloof ik. Dat bleek al uit het getwitter. De deelnemers kwamen geen stap dichter tot elkaar. In het gesprek over vrouw en ambt leggen eerder gemaakte synodeafspraken het uiteindelijk af, als steekhoudend argument om andersdenkenden te overtuigen. Hier botsen niet de feiten, maar innerlijke overtuigingen die geworteld zijn in geloof en geweten. En die redeneer je zelfs niet met de meest waterdichte argumenten een andere richting op. Juist die werkelijkheid maakt het vervolg op het eigenzinnige besluit van de CGK Classis Apeldoorn spannend. Zal botsen dit keer echt leiden tot breken? Ik las laatst over mededogende communicatie. Vooral kritische mensen, voor zichzelf en anderen, zouden gebaat zijn bij deze vorm van gesprek, waarbij luisteren, respect en positieve woorden centraal staan. is het naïef om te denken dat een communicatietruc de betrokkenen bij het Apeldoornse klassesbesluit nader tot elkaar zou brengen? Ik zou het minstens een serieuze kans geven. Door Esther de Hek, ze is hoofdredacteur van Onderweg. Artikel 9, column, loslaten, door Els van Dijk, ze is directeur van de Evangelische Hogeschool. Bij mij aan tafel zit Suzanne, mooi, slim meisje. Vorige week sprak ik haar ook al even. Suzanne heeft namelijk momenten dat het haar allemaal even te veel wordt. Dan vliegt het leven haar aan en raakt ze in paniek. De afspraak is dat ze op zulke momenten haar tutor opzoekt en dat ze zich bij mij vervoegt als deze niet beschikbaar is. Dat gebeurde dus vorige week. Na het aanbrengen van wat verstilling vroeg ik haar: mag ik eens met je doorpraten over de diepere oorzaken van jouw paniek? Nou, zei ze, dat kost misschien wel pijn. Ja, dat zou heel goed kunnen, maar soms moet je door de pijn heen om er beter van te worden. Nu zit ze er dus. Mooi beeldje, zegt ze, wijzend op een kunstwerkje op tafel. Vind je, vraag ik. Wat zie jij erin? Misschien zegt dit beeldje wel heel veel over jou. Suzanne kijkt nog eens goed, mompelt dat ze niet zo goed is in kunst, maar zegt dan opeens enthousiast: de cirkel doorbreken. In de roos. En meteen ook bij de kern waar het gesprek over moet gaan. Welke cirkel moet jij doorbreken, Suzanne? En dan komt het verhaal over haar enorme verantwoordelijkheidsgevoel. Het niet weten waar te beginnen als ze kijkt naar wat ze zich aan haar voordoet en als ze tot zich door laat dringen wat in deze wereld allemaal gaande is. Daarnaast leidt zij, net als zovelen, aan FOBO, de Fear of Better Options. Het dwangmatig blijven zoeken naar de beste optie en de perfecte oplossing. Dat is niet zo erg als je in de supermarkt twijfelt over welke pot pindakaas je wilt. Maar wel als het gaat om het leven zelf en de enorme mogelijkheden of onmogelijkheden daarvan. Daarom zijn we uitgekomen bij de bevrijdende woorden van Jezus. Je mag bij de dag leveren, verantwoordelijkheid nemen voor één dag tegelijk. En bij Psalm 119, God geeft precies genoeg licht voor elke volgende stap. Suzanne gaat proberen de gedachte toe te passen dat je niet moet willen wat je niet kunt. Oefenen in loslaten en vertrouwen wordt vervolgd. Artikel 10, eye-opener. Liefde wil ik. Geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Hosea 6, vers 6. Hoe overspelig zijn wij? Door Jeannette Westerkamp. Ze is werkzaam als predikant in een gesloten jeugdinrichting. Luisteren is in onze tijd niet zo makkelijk. We hebben beeld nodig. We willen graag iets zien, iets beleven. Nadenken over goed en kwaad is ook niet zo makkelijk. We baseren ons oordeel vaak op of iets goed voelt of niet. Bijvoorbeeld als het gaat over levensstijl, relaties of over het geloof. Maar kijken we wel goed en klopt ons gevoel wel? Hoe kunnen we nog in een goede God geloven als we naar de wereld om ons heen kijken, vragen mensen. Waar is God als we het journaal zien of in de spiegel kijken? Een slimme jongen in de jeugdinrichting waar ik werk kwam met de oude vraag of God almachtig is. Kan hij dan een steen maken die hij zelf niet op kan tillen? Ik stelde maar een tegenvraag. Is God echte liefde? Zal hij mensen dwingen om van hem te houden? En als hij mensen een vrije wil geeft, kan hij dan gekwetst worden? Wat doet hij dan met zijn almacht? Met andere woorden, heeft God gevoelens? Omdenken. Hosea helpt ons omdenken. God zelf praat door Hosea in beelden en in heftige emoties. Hosea moet met een vrouw trouwen die allerlei vriendjes heeft. Hosea's leven loopt daardoor in het honderd. Zijn kinderen krijgen vreselijke namen, zoals Lo-Ruhama, geen genade, en Lo-Ammi, niet mijn volk, hoort niet bij mij. De kinderen zijn de dupe van de keuzes van hun moeder. Je vraagt je af hoe ze zo is geworden. Is ze misschien een gedwongen tempelprostituee? Maar over de moeder wordt niets gezegd. Het gaat hier niet over deze vrouw, maar over de onmacht van de man die alles doet voor zijn geliefde. Zijn teleurstellingen, frustratie en woede kun je meevoelen. Je zult God maar zijn. Hoe is het mogelijk? Hij wordt gewoon genegeerd en mensen denken dat ze alles wat hij hun heeft gegeven te danken hebben aan andere mensen of aan zichzelf. Welvaart en geluk worden een gegeven, een recht. Ze vergeten dat hun relatie met God juist een voorwaarde is voor hun welzijn. Niet alleen de kinderen lijden onder de ontrouw. De hele schepping lijdt onder het feit dat het volk van God er andere minnaars op nahoudt. In Hosea 4 lezen we dat er droogte is in het land. De dieren op het land en in de lucht en de vissen in de zee sterven. De regering is instabiel. De mensen die het woord van God zouden moeten spreken, kletsen maar wat en maken het volk niet vertrouwd met God. Mensen kopen en eten, maar het verzadigt niet. Het is nooit genoeg. Het probleem is niet dat er geen godsdienst is. Er wordt volop geofferd. Maar als het erop aankomt, bepaalt Baal de levensstijl, de god van welvaart en behoeftebevrediging. Als het om de veiligheid gaat, probeert men vriendjes te worden met Egypte en Assyrië, nota bene de aartsvijanden uit het verleden en van de toekomst. Het geeft misschien een gevoel van veiligheid en overvloed, maar naar God die het volk uit Egypte voerde en in de woestijn te eten gaf, wordt niet gevraagd. Wat doet het met je als je man troost zoekt bij een andere vrouw, maar je nog wel een bloemetje brengt? Wat doet het met je als je merkt dat je kind experimenteert met drugs en seks, terwijl het gezellig meedoet in je gezin? Wat doet het met God? Ochtendnevel. Liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. God wil een relatie. Liefde, vertrouwen. Het volk lijkt er niet toe in staat. Hun liefde is als een ochtendnevel, Hosea 6, vers 4. Als het misgaat, vragen ze naar God. Als het goed gaat, zijn ze hem zo weer vergeten. Maar God kan zijn geliefde niet laten vallen. In het laatste hoofdstuk van Hosea belooft God dat hij zijn kinderen van hun ontrouw zal genezen. Daar zullen hun nageslacht en heel de wereld wel bij varen. Verrassend. Maar hoe dan? Voor Hosea moet dat een raadsel geweest zijn. Hoe houd je een relatie in stand als een van de partners niet in staat is trouw te zijn of dat niet wil? Als kinderen zichzelf in grote problemen brengen en van huis weglopen, dan zullen we hen desnoods dwingen. Moet God de mens dan maar dwingen? Als de consequenties van haar keuzes haar niet tot inzicht brengen, dan haar de vrije wil maar afnemen? Misschien zou ik dat nog wel fijn vinden ook, dat ik niet anders kan dan God liefhebben. Maar ben ik dan nog een mens, geschapen naar het beeld van God? Gods benadering is heel anders. Het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, wordt werkelijkheid. Efeziërs 3, vers 9. Christus, de mensenzoon, die wel volledig trouw was, wil woning maken in ons hart. Efeziërs 3, vers 17. Dat maakt ons nieuwe mensen en een nieuw volk van God. De Bijbel eindigt zelfs met opnieuw het beeld van een bruid. Openbaring 19, vers 7 en 8. Christus zelf zal zijn bruid volmaakt maken. Daar waren dood en opstanding voor nodig. Nu kan niets de gelovigen meer scheiden van de liefde van Christus. Actueel. Maar nog altijd hebben we de keuze. Wie of wat bepaalt mijn leven? Hosea klinkt nog verbazend actueel. We leven in een welvarend land, maar het lijkt wel of mensen nooit genoeg hebben. Veel wereldleiders zijn onberekenbaar en egoïstisch. Het klimaat verandert, de zee vervuilt, steeds meer kinderen zijn de weg kwijt. Er staan ontelbaar veel vluchtelingen aan onze grenzen. Er hangt bij alle overvloed dreiging in de lucht. Waar zoeken we naar oplossingen? Waaraan geven we ons geld uit? Waar gaat onze energie naartoe? Als we over God spreken, zijn het dan onze eigen ideeën of kennen we God echt? Moderne mensen zijn geëmancipeerd en autonoom geworden. Iedereen heeft het recht te zeggen wat hij wil. Behalve misschien als je je op God beroept, want dan word je al gauw weggezet als fundamentalist. Er zijn politieke leiders geweest, en ze zijn er ook nu nog, die offeren, Gods naam gebruiken, voor doelen die niet horen bij mensen die met God vertrouwd zijn. Wat is Gods gevoel bij onze wereld, ons land, onze kerk? Gebed. Vader, God, schepper van hemel en aarde, uw aarde is zo kapot en er zijn zoveel mensen die lijden, u kent hen bij name. Het zijn uw schepselen, uw kinderen. Uw naam wordt belasterd en ijdel gebruikt. Vergeef ons, Heer, waar wij bijdragen aan de chaos. Leer ons te zien met uw ogen. Help ieder van ons te zien wat hij of zij kan doen om uw naam bekend te maken. Om de aarde niet verder uit te buiten. Om een naaste te zijn voor wie op ons pad komt. Jezus Christus, we eren u en danken u dat u ons tegemoet bent gekomen en dat de toekomst zeker is. Heilige Geest, vul ons met het lef, de kracht en de wijsheid van boven, om te doen wat we kunnen om hier en nu het Koninkrijk van God waar te maken. Amen. Om over na te denken of door te praten. 1. Lees Hosea 11. Het liefst hardop en let op alle emoties. Waarin zijn wij als Nederlanders ontrouw aan God? En voel je wat God daarbij voelt? Schrijf dat eens op en leg het God voor. Wil je vergeving vragen? Wil je iets doen? 2. Op welke momenten doe jij, in de kerk, in je eigen leven, wel je christelijke dingen, maar ontbreekt de liefde en het luisteren naar God? 3. Bid en werk. Hoe vinden we een balans tussen die twee? Sommige mensen zijn meer van het type handen uit de mouwen, activistisch. Anderen meer van stille tijd, meditatief. Hoe kunnen die types elkaar in de gemeente versterken, inspireren en corrigeren? 4. Mijn goede voornemens zijn ook vaak als de ochtendnevel. Hoe kunnen we het volhouden? Een paar ideeën. Zoek een gebedsmaatje met wie je regelmatig samenkomt. Vorm een huddle, een groep mensen met wie je serieus met je doelen aan de slag gaat. Zie https://g00gl/e/a/g/p/h4. Houd een gebedsdagboek bij en bedenk, the way of a saint is a way of endless new beginnings. Artikel 11, ontmoeting. Alfa-directeur Arnoud Drop zoekt relaties. Ik vind altijd wel een kans om over geloof of zingeving te praten. Door Wilfred Hermans. Toen zijn oog op de rouwadvertenties in de huis-aan-huiskrant viel, moest Arnoud Drop, destijds tiener, nu directeur van Alfa Nederland, opeens huilen. Wat had de kerk nu eigenlijk gedaan om deze mensen met het evangelie in aanraking te brengen? Een missie werd geboren. Ik keek naar de sterren en vroeg, Heer, wat is mijn taak? Met zijn vrouw en twee zonen verhuisde Arnoud recent naar Amersfoort. Hij zegt het met schroom, bedenkt toch dat God dit huis heeft aangewezen. De verkopers gunden het ons, terwijl anderen hoger boden. Terwijl ze nuchtere christenen zijn, zeiden ze, God was erbij, we konden niet anders dan het huis aan jullie verkopen. Rustenburg is geen achterstandswijk, maar we ervaren een verlangen om hier aan de slag te gaan. Licht brengen in de duisternis van onze straat, gewoon door op te trekken met de mensen hier. Je hebt een Russische vrouw. Hoe is dat gegaan? Ken je de site russischebruiden.com? Ja, schrijf gerust op. Die grap maak ik vaker. Het echte verhaal. Ik ben sinds mijn afstuderen als vrijwilliger betrokken bij Alpha Nederland en ging mee naar internationale conferenties om te spreken. Op een conferentie in Siberië was Tania, mijn vrouw, de gebedsleidster. We trokken 12 dagen samen op. 12 dagen kon ik tijdens het bidden mijn ogen niet dicht houden. 21 september 2008, de dag dat ik terugreisde, kregen we verkering. Inmiddels zijn we 10 jaar verder. Twee schaduwen. Drop groeide op in een Nederlands gereformeerd gezin. Zijn broer werd NGK-dominee in Barneveld. Arnoud zelf was zo voor zijn verhuizing kerkenraadslid in de NGK. Ik benijd de trouw van mijn biddende ouders, al heb ik me later wel breder georiënteerd. Toch steunden ze me daarin altijd. In mijn tienerjaren volgde ik Youth Alpha en groeide het besef, als dit waar is, dan is christen zijn geen bijzaak, maar het allerbelangrijkste. Niet alleen op zondag, maar 24/7. Op een avond tijdens een Alpha weekend, ik was een jaar of 16, liep ik over het grasveld, ik keek naar de sterren en vroeg, Heer, wat is mijn taak? Ik hoopte dat de sterren de vorm van een zondig land zouden aannemen. Maar nee, teleurgesteld keek ik naar de grond, waar ik opeens twee schaduwen zag, terwijl ik alleen was. Geschrokken keek ik om. Achter me schenen twee bouwlampen over het veld. Toch dacht ik niet, Arnoud, je houdt jezelf voor de gek. Wel ervoer ik heel persoonlijk dat God zei, ik ben bij je, dat gaf me rust. Het komt goed, leef maar gewoon. Teruggekomen heeft het gebedsteam voor me gebeden. Ze moesten denken aan het lied wat de toekomst brengen mogen. Sindsdien is dat lied belangrijk voor me. Heb je Alpha daarna nooit meer losgelaten? Nee, en een volgend belangrijk moment daarin kwam later in mijn studietijd. Gewoontegetrouw las ik de plaatselijke huis-aan-huiskrant en mijn oog viel op de rouwadvertenties. Opeens moest ik huilen omdat ik dacht, dit zijn allemaal mensen die doodgaan zonder dat wij echt ons best hebben gedaan hun het evangelie te vertellen. Toen brak mijn hart voor evangelisatie en ging ik Alpha cursussen geven. Let wel, het ging me om het falen van de kerk in het bereiken van mijn stad, niet zozeer om mijzelf als persoon. Ik ga niet op een zeepkist staan, al heb ik dat wel geprobeerd. Ik droeg hesjes met teksten als Mag ik voor je bidden? En Bidden werkt. Allemaal mooi en waar, maar vaak vluchtig, niet gebaseerd op een relatie. Liever investeer ik in mijn buren via een buurtbarbecue of een huiskamerconcert en dan maar kijken of een Alpha-cursus aan huis een volgende stap is. Ondanks je ervaringen met God ging je werken bij een bank. Moest je daar lang over nadenken? Na mijn afstudeerscriptie voor Alpha kon ik 1 dag per week bij Alpha Nederland blijven werken. Maar toenmalig Alpha-directeur Jan Bakker zei, ga lekker met je poten in de klei staan. Als het zo moet zijn, kom je hier vanzelf weer terug. Daarom startte ik bij Fortis, later bij ABN AMRO. Privé bleef ik met veel plezier actief bij Alpha. Ik zal nooit zeggen dat je bij een bank niet in Gods koninkrijk werkt en bij een christelijke stichting wel. Toch besefte ik, ooit wil ik hier fulltime mee bezig zijn. Uiteindelijk duurde dat nog bijna 8 jaar. Ik wilde wel mijn studie commerciële economie gebruiken, maar dan in een christelijke baan. Dat werd mijn uitdaging. Kinderbloed. Bij ABN AMRO was ik bezig met financiële oplossingen voor mensen. Dat voelde hartstikke nuttig. Mensen lieten me hun bankrekening zien. Het meest intieme voor een Nederlander, iets wat ze zelden prijsgeven. Pratend over een overlijdensrisicoverzekering is de stap naar een gesprek over zingeving gauw gemaakt. Daar was ik niet op uit, het gebeurde gewoon. Vanuit interesse, hoe denk jij hierover? En dan komt de vraag vanzelf terug. In zijn kantoor in Driebergen nipt hij van zijn koffie. Ik vind altijd wel een kans om over geloof of zingeving te praten. Laatst belde ik met een leverancier over zadelhoesjes voor Alpha-students. Op mijn vraag hoe duurzaam ze waren, zei hij dat ze ook een duurzamere variant leveren. En ik vroeg, heb je daar zelf geen mening over? Bepaalt de klant alles, ook als er kinderbloed aan die hoesjes zit? Enthousiast, en dan ervaar ik een soort zendingsdrang om een gedachte te planten. Denk je niet dat de geur van Christus meer opvalt bij een bank dan bij Alpha Nederland? Ik denk dat de impact van mijn werk nu, door kerken te mobiliseren, groter is dan wanneer ik het zelf in het klein doe. De tijd bij de bank voelt als de tijd van Mozes aan het hof. Ik herinner me een gesprek met een consultant. Goed inkomen, huisje, boompje, beestje. Toen ik hem vertelde van mijn overstap, zei hij, ik ben jaloers. Jij gaat voor je passies. Ik heb geen passies. Alpha Nederland wil de kerk van Nederland vitaliseren. Even temperaturen. Hoe staat het ervoor met de kerk? Daar wil ik bescheiden over zijn. Het is Gods kerk. Maar met het beeld van de kerk als bruid van Christus in mijn achterhoofd, zeg ik wel, de meeste bruiden willen afvallen. Maar de bruid van Christus moet haar best doen om aan te komen. We zijn te bescheiden, in plaats van dat we trots uitkijken naar de bruidegom die komt. Missie lijkt nog zelden het hart van de kerk. We zijn erg bezig met de organisatie onderhouden, met krimpmanagement vaak. Geen feel-good plek. Arnoud raakt op dreef nu de missionaire kerk onderwerp van gesprek is. De bescheidenheid van zojuist over hoe de kerk ervoor staat, verdwijnt. Het lijkt soms alsof het ons geen snars interesseert of onze buren geloven. Ik mis die sense of urgency. Als we het samen maar goed hebben, dat is belangrijk. Denk aan het pastoraat. Maar ook het pastoraat moet gericht zijn op Jezus. De kerk is geen feel-good plek, maar een plek om toegerust te worden, om je wandelen met Jezus vorm te geven. Na een ontmoeting met Jezus ga je veranderd naar huis, terwijl wij vaak naar huis gaan met de gedachte, het was weer een goede preek. Ondertussen krijgt levensverandering nauwelijks plek. De kerk is het doel geworden in plaats van het middel. Missie is het paard en de kerk de wagen. En wij hebben het paard achter in de wagen gezet of zelfs erachter. En even later, hoeveel preken heeft de gemiddelde onderweglezer al gehoord? Waar ging die van de afgelopen week over? Wat heeft die met je gedaan? En wat ga je daardoor anders doen? Jezus' onderwijs was steeds gericht op gedragsverandering. Maar op onze Bijbelkringen blijft het vaak bij stokpaardjes uitwisselen. We doen nog een gebedsronde, qua planning vaak het kind van de rekening, en we gaan weer uit elkaar. Terwijl ik juist op een Bijbelkring bevraagd wil worden op gedragsverandering, levensheiliging. Arnoud, jij gaf vorige keer aan vaker tijd met God te willen doorbrengen. Hoe staat het daarmee? Of, wat heeft God vandaag tegen jou gezegd en wat ga je daarmee doen? 60 kerken. Vanwege dit verlangen naar discipelschap en de behoefte om hierin gestimuleerd te worden, hebben Arnoud en zijn gezin na hun verhuizing nog geen vaste kerkelijke gemeente gevonden, ook al telt Amersfoort 60 kerken. Ik vind het een hele kluif om een kerk te vinden die aansluit bij wat wij belangrijk vinden. Gezond leiderschap, missionair zijn als kerntaak en gemeenteleden helpen om God te aanbidden. Let wel, ik heb een passie voor de kerk en zit er elke week. Alleen willen wij als gezin primair gefocust zijn op onze wijk en niet te snel opgaan in het bestaande ritme van een gemeente waarbij we ons aansluiten. 2 jaar geleden deed Arnoud mee aan het initiatief Bible in One Year van Alpha-oprichter Nick Gumbel. Ik gebruikte daarvoor de voorleesfunctie van mijn iPhone. Ik reisde elke dag een uur heen en een uur terug. Dat scheelt. Toch blijft het een worsteling om gedisciplineerd stille tijd te houden. Daar voel ik me niet schuldig over, maar het is wel een zonde van mijn tijd als ik die intimiteit met God te weinig beleef. God verlangt ook naar mijn hart. Je leerde ook dingen van Bill Ebels. Betekent zijn val iets voor jouw eigen geloof? Nee, en ik kan me niet goed voorstellen dat er iets is waardoor ik van mijn geloof zou vallen. Ik heb gelukkig nog nooit iets ergs meegemaakt. Mijn ouders wel. Zij verloren mijn oudere broer nog voordat ik geboren was. Het vertrouwen op God dat ik bij hen zie, ondanks die gebeurtenis, brengt mij veel. Arnoud maakt zijn zin niet af. Dan, God heeft mij een groot geloof gegeven. Twijfel is gelukkig niet aan de orde. Een vraag die me wel bezighoudt is, benut ik alle kansen, zodat God zich kan laten zien? God werkt samen met mensen, maar dan moet ik wel mijn hand open houden. Pas was ik uit eten met een niet-gelovige vriend die nogal in de problemen zat. Voordat we weer uit elkaar gingen, bad ik nog met hem bij de auto. Als ik dat vergeten was, zou ik achteraf spijt hebben. Heer, wat had u door mijn gebed heen kunnen doen? Artikel 12, column, een vurig hart door Roel Kuiper, hij is rector van de TU in Kampen. Laat ons hart steeds vurig zijn, zongen we in de kerk. Een bekend lied, we zingen het graag. Er spreekt een sterk verlangen uit om dicht bij God te leven. Maar na deze zondag is er weer een maandag waarin de praktijk heel anders kan zijn. Soms een regelrechte, koude douche voor dat heilige vuur. Misschien is het verlangen daarom zo groot in dat zingen van ons. Abba, Vader, u behoor ik toe. Ik sprak op deze zondag kort naar elkaar twee mensen. Eerst een ex-dakloze met een drugsverleden. Hij is op zoek naar een kerk waar de Bijbel open gaat. Hij is bewust christen geworden en probeert zijn leven op de rails te krijgen. Hij zat naast me. Hij kent geen enkele melodie van welk christelijk lied dan ook. Moet ik allemaal nog leren, zei hij. Thuis zit hij op internet van alles uit te zoeken. Het vuur in zijn hart vraagt om brandstof, materiaal om God te prijzen. Daarna een jonge vrouw met een mooie carrière in het vooruitzicht. Ze vertelde dat ze had besloten haar baan op te geven. Dat deed ze omdat ze daarin voortdurend bij haar geloofsleven werd weggetrokken. Altijd maar hard werken in een omgeving met weinig ruimte om christen te zijn. Herkenbaar. Er zijn er zoveel die werken in omgevingen waar God geen rol lijkt te spelen, in bedrijven, op universiteiten, soms op plekken waar de cultuur verrot is en de leegte bijna tastbaar. Twee mooie mensen. Twee levens in onze tijd. Ze weten dat wereldse omgevingen het vuur niet brandend houden. Ze komen naar de kerk om telkens opnieuw de draad van hun leven op te pakken. Ook al raken ze buiten de kerkmuren de liturgie een beetje kwijt. Twee mensen met een verlangen om dicht bij God te leven. Misschien hebben ze daarom de tranen in hun ogen, terwijl ze zingen, laat ons hart steeds vurig zijn. Artikel 13, jeugdwerk. Tienduizenden jongeren naar de kerk in een Frans klooster. Door Vinci Kerkhof. Ze is studentenjournalistiek aan de CH1. Paul Smit is jeugdwerker bij NGK Jeugdwerk, met bijdragen van Anko Ausoren, adviseur bij het praktijkcentrum, en Martine Versteeg, jeugdwerkadviseur bij het NGK Jeugdwerk. Het aantal jongeren dat zich religieus noemt, neemt al jaren af. Toch trekt de Franse kloostergemeenschap in Taizé jaarlijks tienduizenden jongeren. Ook in de week van 21 tot en met 28 oktober 2018 vonden ruim 3000 jongeren hun weg naar Taizé. Drie keer per dag volgden ze een kerkdienst, 7 dagen lang. Wat maakt deze Franse kloostergemeenschap toch zo populair? Over de zonderige weg bezaaid met grove steentjes lopen tientallen jongeren. Op de banken die in driehoekvorm zijn geplaatst, probeert een groep jongeren hun evenwicht te bewaren bij de food game, ook wel Taizé Twister genoemd. Het winkeltje waar snoep, chips, drinken en vergeten basisbehoeften, zoals tandenborstels en slaapzakken verkocht worden, wordt volledig gerund door jongeren. Taizé draait op jongeren. Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 2017 nog maar 43,5% van de 15 tot 18-jarigen en 32,8% van de 18 tot 25-jarigen zichzelf religieus noemde. In 2010 was dat respectievelijk 51% en 48%. Dat steeds minder jongeren zichzelf religieus noemen, is hier niet te zien. Taizé trekt jaarlijks tienduizenden jongeren. Supervet. De 25-jarige Thomas is opgegroeid met Taizé. Mijn vader was in de jaren 70 vrijwilliger in Taizé. Hij raakte goed bevriend met de Schotse broeder Thomas. Ik ben naar hem vernoemd. Al sinds ik 1 jaar oud was, kom ik in Taizé. Het is een plek waar je thuis komt, reflecteert en uitrust. Josephine, 16, bezoekt Taizé voor het eerst. Ze wist al wel langer dat ze de kloostergemeenschap wilde bezoeken. Toen ik 8 was, zag ik een poster van Taizé in het tijdschrift Beam. Ik houd van reizen en het leek me leuk om ergens een week te zijn. Daarnaast kom ik niet vaak in een klooster. Dat leek me supervet en een heel bijzondere ervaring. Wodka. Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, heeft Taizé ook bezocht. Hij merkte dat hij na veel politieke onderhandelingen op was en weer nieuwe energie nodig had. Die energie vond hij in Taizé. Taizé is een plek om op adem te komen. Het is een plek van hoop. Ik sprak er met een jongen die geen christelijke achtergrond heeft. Een paar jaar geleden kwam hij met de middelbare school naar Taizé. Hij had 8 flessen wodka meegenomen. De Nederlandse broeder Sebastian naast hem slaat verbaasd zijn handen voor zijn mond als hij dat hoort. Dat mag helemaal niet. Gert-Jan Segers vervolgt zijn verhaal. De buschauffeur had hen afgezet in het plaatsje Cluny, waar ze de berg naar Taizé op moesten lopen. Eenmaal aangekomen werden ze helemaal geraakt door de sfeer in Taizé, door het vertrouwen dat ze kregen. Ze hebben geen druppel wodka gedronken. Laagdrempelig. Broeder Sebastian vertelt hoe belangrijk jongeren zijn in Taizé. Jongeren worden ontvangen door jongeren. Ze maken met elkaar schoon, ze discussiëren met elkaar over bijbelteksten. De jongeren krijgen hier enorm veel vertrouwen. De 22-jarige Lisanne bevestigt dat. Met jongeren onderling onthoud je hier een community. Het is een plek waar je geeft, maar waar je nog zoveel meer terugkrijgt. Thomas, Taizé is gericht op het ontvangen van jongeren op een laagdrempelige manier. Doordat iedereen in Taizé zo open is, heerst er een bijna festivalachtige sfeer. Jongeren zijn op zoek naar een plek waar niet geoordeeld wordt, even weg van de drukte van het dagelijkse leven. Wat een jaar mij brengt, weet ik niet. De enige zekerheid is dat ik een week in Taizé ben. Het is net thuiskomen. Volgens Segers komen jongeren naar Taizé om op adem te komen. De maatschappij is rusteloos en genadeloos. De druk is hoog. Er zijn nog nooit zoveel jongeren in de jeugdzorg beland. Ik hoop dat ook Nederland plekken als Taizé kent. Missionair door Paul Smit. Het artikel van Vincy van Kerkhof haalt vooral 1 aspect van een verblijf in Taizé naar voren. Het bijkomen van de druk die de samenleving op mensen en in het bijzonder op jonge mensen legt. Is dat iets nieuws? Nee, ook Jezus richtte zijn aandacht al op mensen die vermoeid waren. En de broeders in Taizé doen dat in navolging van hem. Onder andere daardoor is Taizé nog steeds een inspirerende plek voor jongeren. Het is een plek die rust geeft door het vaste dagelijkse ritme en de tijd om na te denken tijdens de vieringen. Het is ook een plek van acceptatie. Want of je nu christelijk bent opgevoed of niet, iedereen mag hier zijn wie hij of zij is. En de broeders nemen uitgebreid de tijd om op vragen in te gaan. Het is een plek van verdieping, in de stilte tijdens het gebed of in de Bijbelstudies met de broeders. Door die rust, acceptatie en verdieping gaan jongeren op een andere manier dan ze gewend zijn naar Christus kijken. Ook de jongeren die thuis niet zoveel meer met de kerk hebben. In die zin is Taizé een van de meest missionaire plekken die ik ken. Artikel 14, opinie, de waarheid durven zeggen, door Bram Beute. Hij is redacteur van Onderweg en predikant van de Bazuinkerk GKV in Kampen. Wat vind je van mijn nieuwe auto, vraagt mijn buurman. Wat een coole car, rijdt vast lekker, zeg ik. Maar eigenlijk denk ik, waar heb je zo'n brandstofverslindend, milieuvervuilend en duur monster eigenlijk voor nodig? Moet je iets compenseren? In het alledaagse sociale verkeer lijkt het niet altijd handig om de waarheid te zeggen. Hier en daar een leugentje voorkomt ongemakkelijke gevoelens en een hoop gedoe. Daar doen we in de kerk natuurlijk aan mee. Al te nauwkeurig de waarheid willen spreken kan immers pijnlijk zijn, zeker als de waarheid als onverbiddelijk wordt gepresenteerd. Heel wat mensen zijn de kerk ontvlucht omdat het daar alleen om de waarheid ging. Wie zegt dat het hem om de waarheid gaat, kan soms tegelijkertijd genadeloos spreken. Zo vertelde een collega een keer dat hij op een avond over abortus sprak. Een van de aanwezigen vertelde dat zij zelf ooit een abortus had laten plegen en hoe moeilijk ze het daarmee had. Daarop nam een andere deelnemer het woord en zei: "Hoe kon je dat doen? Abortus is kindermoord." Mijn collega was geschokt. Niet omdat hij de waarheid van die woorden ontkende, maar wel omdat met die waarheid iemand anders weggetrapt werd. Schijnwereld. De waarheid verzachten is echter ook niet zonder risico. We geloven tenslotte dat Jezus Christus de waarheid is, en zijn tegenstander noemt hij de vader van de leugen. Johannes 8, vers 44. In de kerk staat de waarheid dus altijd voorop. Daarbij moet je wel zeggen dat die hand in hand gaat met goedheid. Want goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Johannes 1, vers 17. Die twee kunnen niet zonder elkaar. Wie de waarheid spreekt zonder goedheid is hard en kil en verkondigt waarheden die niet te verdragen zijn. Maar wie goed wil zijn zonder de waarheid eindigt met goedkope clichés die een schijnwereld in stand houden. Ook dat jaagt mensen de kerk uit. Ik spreek regelmatig mensen die het gevoel hebben niet echt bij de kerk te horen, omdat ze zo anders zijn dan de rest. Als ik doorvraag, blijken ze vaak het gevoel te hebben dat bij iedereen in de kerk bijna alles goed gaat en dat iedereen, behalve zijzelf, vanzelfsprekend gelooft. Het is van belang dat we de waarheid in de kerk zoeken, ook al is die pijnlijk. Jezus belooft dat de waarheid ons vrij zal maken. Johannes 8, vers 32. Als hij dat zegt, heeft hij het nadrukkelijk ook over zonden. De zonden en de gevolgen daarvan houden ons gevangen. Het onder ogen zien daarvan kan bevrijdend zijn, als je weet dat ze door Jezus Christus niet het laatste woord hebben. Pijnlijk eerlijk. Het vraagt moed en geloof om de waarheid niet te negeren of toe te dekken. Dat gebeurt in de kerk nogal eens om de lieve vrede te bewaren of de pijnlijke waarheid waar een ander mee te maken heeft niet onder ogen te zien. Zo krijgt iemand die zich schuldig voelt heel snel te horen dat hij of zij zich helemaal niet schuldig hoeft te voelen. En tegen iemand die bang is zeggen we: je hoeft niet bang te zijn. Maar vaak is de waarheid dat die persoon zich wel schuldig voelt, en misschien nog terecht ook. Of dat iemand met goede reden bang is. Beter dan een ander bij voorbaat te verontschuldigen of de angst weg te nemen, is het om de ander te helpen, de schuld en de angst weg te brengen naar God. Het is goed om dat ook in de kerkdiensten te doen. Er zijn veel liederen, met name psalmen, die pijnlijk eerlijk zijn over wat er in onze levens aan de hand is. Teleurstelling, woede, frustratie, angst, immens verdriet, wraakgevoelens en wanhoop leiden meestal een verborgen bestaan in ons leven. Vaak zelfs zonder dat we het ons bewust zijn. Je schrikt dan ook gemakkelijk als je die woorden in de psalmen tegenkomt. Ze hebben al snel iets ongemakkelijks. Gods toorn om onze zonden, een roep om wraak tegen de goddelozen, of een angstige roep uit de diepten, het lijkt ver van ons af te staan. Maar is dat wel zo? Heel wat kerkgangers kennen uit hun eigen leven het gevoel dat ze te maken hebben met Gods toorn. Moet dat gevoel ontkend of weggepraat worden? Heel wat kerkgangers kennen gevoelens van wraak tegen mensen die hun leven kapot hebben gemaakt. Moet dat verboden worden? Wanhoop en angst zijn ook niet ver weg voor veel kerkgangers. Het heeft geen zin om dat toe te dekken of te sussen. We doen Christus meer recht door te erkennen dat dat alles er is in ons leven en dat we onszelf daarvan niet kunnen verlossen. En dus is het goed om ook die ongemakkelijke liederen te zingen. Gasten, bij de doop van een kind wordt in veel kerken aan de ouders gevraagd: erkennen jullie dat jullie kind zondig en schuldig ter wereld is gekomen en daarom aan allerlei ellende en zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen is? Het is een buitengewoon ongemakkelijke vraag. Zeggen we dat nu echt hardop, dat zo'n kleinkindje zondig en schuldig geboren is, dat hij of zij al aan het eeuwig oordeel onderworpen is? Dat is toch niet uit te leggen, al helemaal niet aan eventuele gasten van buiten de kerk. Het is een ongemakkelijke, pijnlijke waarheid, waar je bij zo'n lief klein kindje in een mooie doopjurk liever niet bij stilstaat. En toch, laten we dit keiharde realisme volhouden, door deze waarheid samen te laten gaan met de goedheid van het vervolg van de vraag, en dat hij toch in Christus voor God heilig is, en daarom als lid van zijn gemeente gedoopt behoort te zijn? Als ons in Jezus Christus waarheid en goedheid zijn gegeven, hoeven we niet zo bang te zijn voor de waarheid. De scherpe kanten ervan kunnen we gerust laten staan. Als we ergens de waarheid moeten kunnen zeggen, dan hopelijk toch in de kerk. Al weet ik nog niet precies hoe ik dat ga zeggen over die auto.